nieuws van 7 uur.
Jan van der Putten met het NOS-journaal. De horecasector noemt het goed nieuws dat restaurants en cafés binnenkort weer tot 10 uur 's avonds open mogen zijn. Voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland zegt tegen het ANP dat dit precies is waar de sector afgelopen dagen voor heeft gestreden. Vakbond FNV noemt de voorgenomen heropening van de horeca een goede stap. Toch zijn de versoepelingen wat de vakbond betreft nog niet voldoende, onder meer voor de nachthoreca. De Europese Unie zal snel en vastberaden reageren als Rusland overgaat tot agressie tegen Oekraïne. Dat zei EU-buitenlandcoördinator Borrell na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. Borrell zei dat Oekraïne ook militaire steun kan verwachten. Commissievoorzitter von der Leyen zei eerder vandaag al dat de EU 1,2 miljard euro ter beschikking stelt om Oekraïne financieel te ondersteunen. Leerlingen op de middelbare school die dit jaar eindexamen doen mogen net als vorig jaar het cijfer van één vak schrappen. Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs heeft dat bekendgemaakt. Wiersma zegt dat leerlingen door de lockdown een pittig parcours met hindernissen hebben afgelegd. Vandaar dat de exameneisen worden aangepast. Het vak dat leerlingen mogen schrappen mag geen kernvak zijn, zoals Engels, Nederlands, Frans of wiskunde. Tegen de man die vorig jaar in Lunteren met een shovel de auto van een persfotograaf de sloot induwde, eist het Openbaar Ministerie 15 maanden gevangenisstraf. 5 maanden daarvan is voorwaardelijk. De fotograaf wilde foto's maken van een autobrand bij een boerderij. De verdachte zei dat hij woedend werd omdat de fotograaf het leed van anderen wilde vastleggen. De auto met de fotograaf en zijn vriendin belandde ondersteboven in de sloot. De inzittende raakte niet gewond. 2 andere betrokkenen bij het incident in Lunteren komen later voor de rechter. Het weer vannacht droog en enkele opklaringen. Morgen droog, op de meeste plaatsen bewolkt. Wat zon in het zuiden en het wordt morgen een graad of 4. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Gaat u weer mee wegdromen met het boek, dan gaan we weer het boek in van de dames van Ivy Cottage. En wat is er allemaal gebeurd? Nou, in ieder geval, de uitleenbibliotheek van Rachel is geopend, tenminste. Zo'n beetje wel. En Timothy, die komt ook even langs, Sir Timothy, als hij van de begrafenis terugkomt van mevrouw Thomas. En dan vraagt Rachel: kende u mevrouw Thomas goed? Niet bijzonder, maar ik probeer bij alle begrafenissen van dorpelingen aanwezig te zijn, als ik kan, om hun de laatste eer te bewijzen. Dat is attent van u. Deed uw vader dat ook? Timothy haalde zijn schouders op. Hij heeft er wel een paar bij gewoond, geloof ik. Oh ja, ik heb mijn familie gevraagd. naar dat boek en de huishoudster heeft me helpen zoeken, maar we hebben het vermiste deel van Milton nog niet gevonden. Bedankt voor de moeite trouwens. Carville kwam hier een paar dagen geleden. Hij vroeg of hij de boeken die u had geschonken mocht doorbladeren. Hij zei dat hij er zeker van wilde zijn dat er niet per ongeluk belangrijke papieren of kostbaarheden waren weggegeven met boeken. Timothy knikte. Ik had hem verteld dat ik ze had geschonken. Je zou denken dat ik de familiejuwelen had gegeven. Heeft hij iets gevonden? Nee. Mooi, anders had hij me de huid volgescholden, als een ongehoorzame tiener die zich met misdragen heeft. Rachel betwijfelde of Timothy Brockwell zich ooit in zijn leven had misdragen. Ze dacht aan wat Carville had gezegd over de belastingen en het voedsel. Ze was dankbaar, maar ook beschaamd om te beseffen dat zij de ontvangers waren geweest van zijn tegenwoordigheid. Maar toen herinnerde ze zich Carville's verzoek en ze besloot er niet over te beginnen. Rachel richtte zich op. Tja, ik zal de rest van de serie voorlopig houden. Hopelijk komt dat ene deel nog boven water. Hij knikte. Maar maakte geen aanstalten om weg te gaan. Ze werd er zenuwachtig van. Was er verder nog iets? Juffrouw Ashford, u weet dat ik altijd heb... Hij zweeg en keek naar de zwarte crêpe om de rand van zijn hoed, alsof hij zich de plechtige gelegenheid herinnerde. Laat maar, dat is alles voor het moment. En nu wens ik u een goede dag. Hij boog en liep weg. O, Timothy, dacht ze treurig, zo beheerst. Een echte gereserveerde Engelsman. Die geloofde in Shakespeare's adagium. Voorzichtigheid is de moeder der wijsheid. Toen hij weg was en Rachel weer alleen, weefde zich een zijden lint van herinneringen door haar hoofd. Timothy was een paar dagen weg geweest om met zijn vader de 3-maandelijkse rechtspraak bij te wonen. Rachel ging naar Brockwell Court om de middag door te brengen met Justina, die eenzaam was zonder hem. Rachel voelde met hem mee. Ze waren buiten pluimbal aan het spelen toen Timothy een dag eerder dan verwacht thuis kwam. Hij kwam de stal uitlopen en bleef abrupt staan, zodra hij haar zag. Een glimlach brak uit op zijn gezicht. Rachel! Wat een prettige verrassing. Justina vroeg me op bezoek te komen omdat jij weg was. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Natuurlijk niet. Justina gooide haar racket neer en rende op hem af. Tim, we hadden je morgen pas verwacht. Hij woelde door het haar van zijn kleine zusje. Vader heeft me vooruitgestuurd. Hij komt morgenavond thuis. Raad eens. Justina klemde zijn arm vast. Ik heb Rachel 2 keer verslagen. Rachel knikte. Het is waar, helaas. Je zus is een kei in pluimbal. Ze heeft duidelijk heel veel met haar oudere broer gespeeld. Ja, Justina vraagt me vaak om te spelen en ik geef haar zin. Wil je nu een spelletje doen, Timothy? Smeekt het meisje. Nu niet, popje. Ik moet kijken hoe het hier thuis allemaal gaat. Maar zullen we eerst Rachel naar huis brengen in de sjees? Ja, dat doen we. Justina wendde zich tot Rachel. Mijn broer heeft beloofd dat hij me zal leren mennen als ik oud genoeg ben. Het lijkt me heerlijk om te mennen. Ik weet zeker dat ik het heel goed kan. Timothy drukte zijn kin tegen zijn borst en trok zijn wenkbrauwen op. Zo te horen heb je te veel met je broer Richard opgetrokken. Rachel en hij lachten over haar hoofd heen naar elkaar. Al gauw zaten ze met z'n drieën in de chaise gepropt. Timothy hield de leidsels vast en spoorde de paarden aan tot een kalm drafje, maar Justina smeekte: harder, harder! Met een verontschuldigende blik op Rachel spoorde hij de paarden aan tot snelheid en ze draafden door de bocht. Justina viel opzij en slaakte een gilletje van verrukking. Rachel hield haar hoed vast. Toen ze door de High Street reden, zag Rachel tot haar verrassing haar vriendin Jane Fairmont voor de bel staan praten met de knappe herbergier die ze in Bath hadden ontmoet. Jane woonde dichtbij Wishford en waagde zich zelden in Ivy Hill zonder het gezelschap van Mercy, Timothy of Rachel zelf. Timothy keek over zijn schouder en volgde haar blik. Zijn uitdrukking kreeg iets schaapachtig of misschien iets van een schuldgevoel, maar toen merkte hij dat Rachel naar hem keek en hij lachte geruststellend. Even later bereikten ze Thornfell. Timothy gaf zijn stralende zusjes de teugels in handen en hielp Rachel uit de sjees. Hij was stil toen hij met haar meeliep over het pad en Rachel was bang dat hij zich uit zijn doen voelde door de aanblik van Jane en de herbergier. Maar bij de deur wendde hij zich met een hoopvolle glimlach naar haar toe. Zullen we ons binnenkort aan je eerste rijles wagen? Ja, graag. Overmorgen om 10:00. Rachel knikte. Verheug me erop. Hij gaf haar hand een kneepje en keek haar diep in de ogen. Ik ook. Maar de geplande les was totaal niet geworden wat ze verwacht had. In plaats daarvan was het een hele harde les geweest. Lucy bedankte Alice voor het ophalen van de leien en keek haar na toen ze zich haastte om de andere meisjes in te halen die de klas uitstroomden om zich te gaan opfrissen voor het avondeten. Buiten riep een man een vriendelijke begroeting en ze keek belangstellend door het raam naar buiten. Het was meneer Kingsley, die met zijn gereedschapkist in de hand kwam aanlopen door Church Street. Hij bleef even stilstaan om een praatje te maken met hun buurman voordat hij doorliep naar Ivy Cottage. Hoewel de uitleenbibliotheek al was geopend, kwam meneer Kingsley nog steeds, wanneer hij kon, om de laatste hand aan het werk te leggen. Hij bracht sierstrippen en lijstwerk aan rondom de geïnstalleerde boekenkasten. Bijna een uur eerder was Colin McFarland aangekomen om te rekenen met Anna, dus Mercy ging naar beneden om hem te laten weten dat meneer Kingsley er was. Maar in de zitkamer waren Colin en Anna nog hard aan het werk. Ze zaten met hun hoofden dicht bij elkaar over de tafel gebogen. Met het puntje van zijn tong uit zijn mond concentreerde Colin zich op de kolom met cijfers. Hij schoof het papier naar Anna toe om na te kijken, sloeg zijn armen over elkaar en kauwde op zijn lip terwijl hij wachtte. Anna keek op en glimlachte bemoedigend. Bijna goed! Je hebt de eerste twee kolommen correct opgeteld, maar je bent vergeten de vier te onthouden voor de kolom van de honderdtallen. Hier, zie je wel? De volgende keer denk je wel om. Laten we nu eens proberen te vermenigvuldigen. Als de vervoerprijs 7 shilling en 6 pennies is en een gezin van 4 personen samenreist, wat is dan de totale prijs? Colin keek neer op het papier en zuchtte. Het wordt wel makkelijker, heus, kom, ik help je wel. Mercy besloot de les niet te onderbreken, maar stapte de leeskamer in om meneer Kingsley te begroeten en te kijken of ze hem zelf kon helpen. Hij keek op toen ze binnenkwam. Goedenavond, juffrouw Grove. Ik dacht dat ik Colin's stem hoorde. Ze knikte. Hij is op het ogenblik bezig, maar hij komt zo, denk ik. Waar gaat u vanavond aan werken? Juffrouw Ashford heeft me gevraagd een groot tijdschriftenrek te maken. Ik heb een tekening gemaakt die haar bevalt, maar ik wil nog een paar dingen opmeten om er zeker van te zijn dat het in de beschikbare ruimte past. Hij haalde een vouwmeter uit zijn gereedschapkist en klapte hem uit. Mercy bood aan. Zal ik het ene uiteinde voor u vasthouden? Dank u. Daar, tegen de verste muur. Ze deed wat hij zei, waarna hij de maten opnam en die met een stom potlood in een notitieboekje schreef. Toen hij klaar was, vroeg ze, mag ik uw plan zien? Als u wilt, maar ik ben geen kunstenaar hoor. Hij sloeg een paar blaadjes terug en toonde haar een aantal schetsen van het voorgestelde rek. Heel mooi! Met een lach voegde ze eraan toe. Als ik naar mezelf kijk, zou ik voorstellen de poten te verlengen, zodat lange mensen niet zo diep hoeven te bukken. Ze bedoelde het min of meer als een grapje, maar hij keek van de tekening naar haar kruin, een paar centimeter lager dan de zijne. U hebt gelijk. Lange mensen, zoals wij, hoeven niet ons hele leven onder een stijve nek te lijden. Hij grinnikte. Uitstekend idee, juffrouw Grove. Ze werd warm van zijn lof en lachte terug. Toen kwam Colin binnen, wat Mercy bijna speet. De volgende dag sliep Rachel uit, omdat ze de avond daarvoor tot over 12 was opgebleven om te lezen. Toen ze wakker werd, waste ze zich en kleedde zich haastig aan om de aangekondigde openingstijd van 9 uur in de bibliotheek te zijn. Ze arriveerde beneden toen de staande klok het hele uur sloeg, dus ze liep zonder te ontbijten meteen door naar de bibliotheek. Haar maag rammelde in protest. Via de salon betrad Mathilde de bibliotheek. Meneer Basel volgde op haar hielen met een oude rieten mand. Wat is dat? Vroeg Rachel. Boeken. Nog meer boeken? Wie heeft ze gebracht? Dat weten we niet. Meneer Bazou vond ze vanmorgen op de stoep. Zit er geen briefje met een naam bij? Mathilde schudde haar hoofd. Ik heb niets gezien. Maar hoe kan ik iemand die zijn naam niet bekend maakt geven? Ik veronderstel dat diegene geen korting wil. Maar ik? De boeken zijn zwaar, kind, viel Mathilde haar in de rede. Neem me niet kwalijk. Hier, op het bureau, meneer Bazou. Als u wilt, dank u wel. Hij zette de mand neer en maakte zich vlug uit de voeten. Mathilde bleef. Hebt u niemand weg zien lopen? Rachel keek door het raam naar buiten. Nee, Rachel zuchtte. Dan moet ik maar hopen dat er een inscriptie in een van de boeken staat. Ze begon de boeken uit te pakken en op het bureau te stapelen. Het was een bijzonder assortiment. Een goedkoop gebonden griezelroman, een aantal damestijdschriften compleet met modeplaten, een exemplaar van Steele's Navy List, een paar reisverhalen, een dichtbundel en een prekenbundel. Ze sloeg ze open op zoek naar een opdracht of een naam. Niets. Wat frustrerend. Rachel fronste. Ik vind het een vervelend idee om boeken aan te nemen zonder korting te geven. Dat weet ik wel. De oudere vrouw keek haar vertederd aan. Maar wees niet zo trots, kind. We hebben allemaal wel eens hulp nodig op enig moment. Het is geen schande om ons door vrienden en buren te laten helpen. Rachel boog haar hoofd. Maar mis, Mattie tilde haar kin op. Vroeger verkeerde je in een positie om anderen te helpen, Rachel. Nu verkeren anderen in een positie om jou te helpen. Verdoe je tijd niet met schaamtegevoelens, maar bewijs anderen een wederdienst, als je later weer in die bevoorrechte positie verkeert. Rachel lachte schamper. Zal dat ooit gebeuren? Ja, kind, denk van wel. En dan zul je kunnen geven aan anderen die het nodig hebben. Zo werkt het dorpsleven op zijn best. Althans, hier in Ivy Hill. Tede legde zijn hand op Rachel's wang. Goed, zul je erom denken? Rachel knikte, overspoeld door hoop en twijfel. Dank u, Miss Mattie. Ik zal het proberen. Mathilda liet haar alleen en Rachel zocht niet verder naar inscripties, maar begon de titels bij te schrijven op haar inventarislijst. Toen ze klaar was, keek ze in de lege mand en zag iets op de bodem liggen. Ze pakte het kleine vierkantje van dik papier op. Een visitekaartje. James Drake, eigenaar de Dark Arms Southampton. Zo. Dus zo anoniem was de anonieme donatie ook weer niet. Waarom zou meneer Drake nog meer boeken bij haar op de stoep zetten? De titels waren te recent om op de zolder van Furman te komen en een beetje vrouwelijk om zijn persoonlijke eigendom te zijn. Ze zou het hem moeten vragen. Rachel besloot hem een briefje te sturen en uit te nodigen voor een bezoek. Een paar dagen later zag Mercy de deur van de bibliotheek openstaan toen ze beneden kwam. De algemene regel was dat ze hem overdag dicht hielden om de uitleenbibliotheek enigszins apart te houden van de rest van het huis en vooral de school, zodat iedereen wat meer privacy had. Haar tante was het waarschijnlijk vergeten en had hem open laten staan. Rachel was gaan wandelen met meneer Ashford en tante Mattie had aangeboden op de bibliotheek te passen tot ze terugkwam. Mercy liep naar de deur, met de bedoeling hem te sluiten, maar tante Mattie dook op uit een donker hoekje en pakte haar hand om haar tegen te houden, waarna ze een vinger tegen haar lippen drukte. Toen Mercy de ondeugende blik van haar tante zag, gluurde ze naar binnen. Meneer James Drake slenterde met zijn handen nonchalant op zijn rug gevouwen langs de boekenkasten en bekeek de planken goedkeurend, zonder ook maar één boek op te pakken. Mathilde fluisterde. Ik heb gevraagd of ik hem kon helpen, maar hij zei dat hij alleen maar wilde kijken. Meneer Drake nam plaats op een van de stoelen, kruiste zijn enkels en leunde op zijn gemak achterover, maar zonder iets te lezen. Wacht hij op Rachel? Waarschijnlijk. Rachel was zo knap. Het zou geen wonder zijn als de man belangstelling voor haar had opgevat. Het was juist een wonder dat ze niet allang door een huwelijkskandidaat was opgeëist als zijn bruid. Toen kwam Sir Timothy met een boek onder zijn arm door de buitendeur naar binnen. De baronet was al eerder naar de uitleenbibliotheek gekomen om boeken te schenken en er een paar uit te kiezen om te lezen. Sir Timothy bleef abrupt staan toen hij een andere mannelijke klant zo op zijn gemak zag zitten. Meneer Drake. Goedendag, Sir Timothy. Sir Timothy gebaarde met een gehandschoende hand naar de planken. Niets gevonden wat u interesseert? Nog niet, meneer Drake grijnsde. Maar Sir Timothy lachte niet terug. Meneer Drake, ik heb het idee dat ik u heel vaak in de Bell heb gezien. En nu hier in Ivy Cottage. Ik kan van u hetzelfde zeggen. Als Mercy zich niet vergiste, zag ze pretlichtjes in meneer Drake's ogen. Sir Timothy was niet in het minst geamuseerd. Ik ben abonnee en een enthousiast lezer, en u? De hoteleigenaar perste zijn lippen op elkaar en schudde zijn hoofd. Ik ben wel abonnee, maar niet voor de boeken. Een spiertje in Sir Timothy's kaak begon te trekken. Meneer Drake, ik weet niet precies wat u in uw schild voert, maar mag ik u eraan herinneren dat het onaardig en onfatsoenlijk is om te spelen met de liefde van vrouwen? Drake's mondhoeken krulden. En toch zijn we allebei hier. Sir Timothy fronste, maar meneer Drake stak verzoenend zijn hand op. Wees maar niet bang. Ik ben niet van plan om te spelen met de genegenheid van iemand hier in huis. Wat is uw belang hier dan, als ik vragen mag? Dat mag u best vragen, maar ik ben niet verplicht om antwoord te geven. Maar goed, uw belang is volkomen duidelijk. En onze jonge Ashford maakt ook geen geheim van zijn redenen om Ivy Cottage te bezoeken. Sir Timothy sloeg met zijn armen over elkaar. Dat is me opgevallen. De zijdeur ging weer open en Rachel stapte naar binnen. Meneer Ashford hield de deur voor haar open. Rachel's gezicht was omlijst met een breedgerande kapothoedje en haar wangen waren roze van de frisse lucht en de beweging. Haar koningsblauwe spencer deed de kleur van haar grote mooie ogen goed uitkomen. Toen haar blik op de twee mannen viel, bleef ze staan. Achter haar deed meneer Ashford abrupt hetzelfde om niet op haar te botsen. Mercy tikte haar tante op de schouder en gebaarde dat ze weg moesten gaan, maar Mathilde week geen centimeter. Heren, zei Rachel, een beetje ademloos, ik hoop dat u niet te lang hebt hoeven wachten. Komt u voor een boek? Juffrouw Mathilde had u kunnen helpen. Meneer Drake wuifde haar zorgen weg. Dat heeft ze al aangeboden, maar wees niet bang. Ik kom wel niet voor een boek. U had me gevraagd op bezoek te komen, weet u nog? Hij wierp een zelfvoldane blik op Sir Timothy. Oh ja, dat is waar, ik was het vergeten. Rachel wende zich opgelaten tot haar metgezel. Bedankt voor de wandeling, meneer Ashford. Ik heb ervan genoten. Ik ook. Nou, u hebt klanten, dus ik ga er maar weer door. De jongeman boog en vertrok. Mercy schrok toen er op de voordeur werd geklopt. Beschaamd besefte ze dat zij en haar tante daar veel te lang hadden gestaan om het kleine drama dat zich voor hen afspeelde gade te slaan. Mercy trok aan de hand van haar tante, die zich met tegenzin van de luisterpost liet weghalen. Voordat Mercy bij de voordeur was, verscheen meneer Bazoo uit de keuken en deed open. Meneer Kingsley en Colin McFarland stapten keuvelend binnen. In hun handen hielden ze lange sierstrippen. Nog twee mannen in de bibliotheek? Ach, lieve help! Sinds Ivy Cottage een meisjesschool is geworden, waren er nog nooit zoveel tegelijk binnen geweest, bedacht Mercy. Te veel van het goede. Rachel wachtte tot de deur achter meneer Ashford dicht was, voordat ze zich weer tot de andere twee mannen wendde. Ik had meneer Drake inderdaad gevraagd om langs te komen, maar kan ik u eerst ergens mee helpen, Sir Timothy? Ik kan wachten, tenzij uw gesprek met meneer Drake privé is. Niet echt. Ik wilde alleen maar dat hij langs kwam om hem korting te geven voor zijn laatste boekenschenking. Laatste boekenschenking? Meneer Drake trok zijn goudblonde wenkbrauwen op. De man boeken die u op de stoep had achtergelaten. Rachel wees naar de lege rieten mand. Ik dacht dat de bibliotheek dicht was toen u kwam en dat u toen besloten had hem op de stoep achter te laten. Ik heb geen mand achtergelaten. Zegt u dat uit bescheidenheid? Meneer Drake schudde zijn hoofd. Dat zit niet in mijn aard, juffrouw Ashford. Ik zou met genoegen de dank van een knappe dame aanvaarden als ik die verdiende, maar dat doe ik niet in dit geval. Waarom dacht u dat de boeken van mij kwamen? Hij grijnsde. Afgezien van mijn vrijgevige karakter? Uw kaartje lag op de bodem. Mijn kaartje? Hij fronste zijn voorhoofd. Ja, hier heb ik het. Ze had het kaartje uit het bureau laden en gaf het hem. Hij bekeek het. Dit is mijn oude kaartje, jaren geleden gedrukt, toen ik mijn eerste hotel kocht. Vreemd dat het hier in de mand met boeken is beland. Inderdaad vreemd. Wat voor boeken waren het, als ik het vraag? Rachel opende haar inventarislijst en las de titels op, waaronder Steele's Navy's List en een verzameling preken van Edward Cooper. Ze keek naar hem op. Zegt u dat iets? Nee. De frons tussen zijn wenkbrauw werd dieper. Gewoon. Iemand aan wie ik lang geleden een kaartje heb gegeven, lijkt me. Of iemand die in de Drake Arms heeft gelogeerd. Jij toch zeker niet, Brockwell? Je zei een keer dat jij geweest was. Ja, maar ik heb geen mand met boeken achtergelaten. Meneer Drake vroeg, mag ik de naamlijst van marineofficieren eens zien? Natuurlijk. Ze gaf hem het boekje. Hij bladerde erin en stopte het onder zijn arm. Dank u. Zet me op mijn rekening graag. En als u te weten komt wie de schenker was, laat hem dan alsjeblieft weten. Nu ben ik nieuwsgierig. Ja, dat zal ik doen als ik kan.
Thank you.
Toen meneer Dweek weg was, bleef Sir Timothy nog dralen. Rachel zag zijn verwarring. Dank u voor het wachten. Dat geeft niet. Ik kwam een boek terugbrengen en hoopte u te spreken als ik er toch was. Eerder werden we gestoord en vandaag weer. U bent erg geliefd, of althans uw bibliotheek. En dat is een opluchting, dat kan ik u wel vertellen. Wilde u iets in het bijzonder bespreken? Hij legde een vinger tegen zijn lippen. Bent u op het ogenblik iets aan het lezen? Ja, inderdaad. Een roman die Mathilde Grove me aanraadde. Trots en vooroordeeld. Ik geniet er veel meer van dan ik had gedacht. Ik ben zelfs laat opgebleven om verder te kunnen lezen. Hij grinnikte. Ik zei toch dat u wel zou leren genieten van lezen. En veel sneller dan ik me had voorgesteld, vertelde Rachel. Ik heb meerdere mensen verteld dat ik van het boek geniet, dus ik heb al een wachtlijst voor als ik het uit heb. In zijn donkere ogen blonk goedkeuring en nog iets. Bewondering, genegenheid. Ze voelde plezier en angst tegelijk. Pas op, waarschuwde Rachel zichzelf. Je moet liefde voor boeken niet verwarren met iets anders. Als haar hart maar niet zo bonste als hij in de buurt was. De volgende dag ontving Mercy een brief van haar moeder uit Londen. Ze maakte hem met angst en beven open. Dit was het eerste antwoord dat ze van haar ouders kreeg sinds ze hun 2 brieven had geschreven. In de eerste had ze verteld over Rachel's uitleenbibliotheek en in de tweede over haar plan om wettig voogdes te worden van een van haar leerlingen. Ze betwijfelde of ze goed ontvangen waren. Toen ze zag dat haar tante en de directrice van het armenhuis, mevrouw Mennel, samen in de zitkamer zaten te haken, nam Mercy de brief mee naar de salon en ging in een van de stoelen zitten. Ze haalde diep adem, vouwde de brief open en las. Lieve Mercy, je laatste brieven hebben ons nogal ongerust gemaakt. We hebben besloten eindelijk eens naar Ivy Cottage te komen voor een bezoek. Je kunt ons op de 3e verwachten rond 4:00. Ik hoop dat jou of Mathilde niet ongelegen komt. Intussen willen we dat je belangrijke beslissingen uitstelt tot na onze komst. We brengen een gast mee, dus wees voorbereid. Meneer Hollander is een vriend van je vader, die beide van je broer in zijn Oxford-tijd. Je weet vast nog wel dat we altijd lovend over hem spraken. Hij is eraan toe om zijn vrijgezellenleven achter zich te laten en wil je graag ontmoeten. We hebben hem zoveel goede dingen over jou verteld. Ik weet dat we erop kunnen rekenen dat je hem met alle vriendelijkheid en inschikkelijkheid zult ontvangen. Misschien wil juffrouw Ashford zo vriendelijk zijn om tijdens ons verblijf naar de herberg te verhuizen. De kosten daarvoor zullen we graag dragen indien noodzakelijk. Tot dan, moeder. Overdraaid, riep Mercy uit en ze weerstond de aandrang om de brief tot een prop te verfrommelen. Ze gooide hem neer, maar pakte hem meteen weer op. Dat kan ze toch niet menen? Vlakbij schraapte iemand zijn keel. Ze keek op en zag tot haar ergernis meneer Kingsley, half verdekt achter het tijdschriftenrek dat hij voor de bibliotheek gemaakt had. Ze had niet beseft dat er iemand in de kamer was. Hij kromp in elkaar. Sorry, het was niet mijn bedoeling u af te luisteren. Ik heb juffrouw Ashford verteld dat ik deze vandaag af zou leveren. Is alles in orde, juffrouw Grove? Nee, alles is niet in orde. Ik heb mijn ouders alleen maar geschreven dat ik gevraagd ben om Alice voogdes te worden. En hoe reageren ze? Door een man mee te brengen om kennis met me te maken. Ze hebben hem zoveel goede dingen over mij verteld. En alleen maar goede dingen natuurlijk. Hij stelt zich waarschijnlijk voor dat ik net zo intelligent ben als mijn vader en als mijn moeder. Die man wacht een pijnlijke teleurstelling en mij de Sjane van mijn leven. Nee, niet van mijn leven, want ze hebben me dit al eerder laten doormaken. Ik dacht dat ze hun koppelpogingen hadden opgegeven en zich erbij neergelegd hadden dat ik alleen bleef. Maar nee, ze schudde geïrriteerde brief in haar handen. Ineens besefte ze dat ze al haar gedachten hardop had uitgesproken zonder haar gebruikelijke zelfbeheersing en dat ze daarbij haar luisteraar en zichzelf beschaamd had gemaakt. Haar wangen werden warm. Neem me niet kwalijk, meneer Kingsley, dat ik uw oren zo mishandel. Normaal ben ik niet zo indiscreet. Mijn excuses. Niets om u voor te excuseren, in elk geval niet bij mij. Ze werd overspoeld door schaamte. U hebt gelijk. Ik had niet zo grof over mijn ouders moeten spreken. Dat bedoelde ik niet. U bent zelf degene die u onrecht aandoet. Ik herinner me uw ouders wel. Al heb ik ze in een paar jaar niet gezien. Volgens mij hebt u al hun beste eigenschappen en nog heel wat meer van uzelf. Mercy staarde hem aan. Toen drong het tot haar door wat hij deed. Het is aardig van u om het te willen opbeuren. Ik zeg het niet om u op te vrolijken. Ik zeg het omdat het de waarheid is, zei meneer Kingsley. Weer voelde Mercy de warmte naar haar wangen stijgen. Hij boog zijn hoofd. Nu ben ik degene die zomaar doorraakt. Excuseer u me, juffrouw Grove. Ik ga maar gewoon weer aan mijn werk. Later die avond vertelde Mercy haar tante over de brief en ze zaten zich samen te beklagen toen Rachel zich bij hen voegde in de zitkamer. Ze schrok toen ze hun gezichten zag. Wat is er? Wat is er aan de hand? Mercy zuchtte. Mijn ouders komen over 2 weken op dit gast mee. Een man van wie ze willen dat ik hem ontmoet en van wie ik kennelijk een aanzoek moet overwegen. Aangenomen natuurlijk dat die man genegen zal zijn tot een aanzoek als hij me ontmoet heeft. Mercy las de brief voor. Meneer Hollander is een vriend van je vader en studiebegeleider van je broer in zijn Oxford-tijd. Je weet vast nog wel dat we altijd lovend over hem spraken. Nee, dat weet ik helemaal niet. Niet echt. George is niet lang naar de universiteit gegaan. Een vriend van mijn vader. Hoe oud is die man? Verwachten ze dat ik trouw met een man van mijn vaders leeftijd? Mercy's stem klonk haarzelf ongewoon jong en klagelijk in de oren. God, geef me geduld. Misschien is hij niet zo oud, kind, zei tante Mathilde vriendelijk. Maar als hij dat wel is, trouw ik zelf wel met hem. Zodat jij niet hoeft. Ze knipoogde. Maar voor deze ene keer kon Mercy een grapje niet waarderen. Ze kreunde en las hardop nog een stukje voor. Hij is eraan toe om zijn vrijgezelle leven achter zich te laten en wil je graag ontmoeten. We hebben hem zoveel goede dingen over je verteld. De goede dingen zullen ze wel overdreven hebben en de slechte dingen weggelaten. En nu verwachten ze dat ik hem met alle vriendelijkheid en inschikkelijkheid ontvang. Rachel trok haar schouders naar achteren. Ik moet weg. Mercy keek haar getroffen aan. Oh, mijn lieve Rachel, natuurlijk moet je niet weg. Je zult mijn kamer nodig hebben voor je gasten. Misschien moet ik een kamer nemen in de Bel of bij Jane gaan logeren. Onzin, Rachel, je woont hier nu. Mercy keek haar tante aan. Misschien mag ik bij u op de kamer, tante Mattie. U hebt een groter bed. Mathilde beet zorgelijk op haar lip. Ik weet niet of dat wel gepast is om de man in jouw bed te laten slapen, kind. Dat wekt misschien wel een verkeerde indruk, maar ik kan wel een paar nachtjes bij jou op de kamer slapen. Dan kunnen we hem mijn kamer geven. Met al dat kantwerk en dat purperen beddengoed zal hij niet lang willen blijven. Weer gaf zijn nichtje een knipoog. En deze keer bracht Mercy een klein lachje op. Goed bedacht! Tante Mattie. Rachel liep lusteloos de butlerskeuken in om een theekopje dat ze na het ontbijt had meegenomen naar de bibliotheek terug te zetten. Toen dwaalde ze naar de ramen van de eetzaal en schoof het gordijn opzij om naar buiten te kijken. Wat een grijze dag! De regen viel met bakken uit de hemel. In het huis aan de andere kant van de straat trok de overbuurvrouw één voor één haar luiken dicht. Mevrouw Mennel passeerde haastig met een zak brood in de ene hand en een gammel uitziende paraplu in de andere. De slagersjongen stoof langs met de bezorging, de platte pet diep over zijn ogen getrokken. Bij de omringende huizen werden steeds meer ramen en luiken gesloten en niet veel later lag de straat er stil en verlaten bij. Nu was alleen de striemende regen nog te horen en boven in het schoollokaal de gedempte stem van Mercy die les gaf. Rachel zuchtte. Zou er op zo'n dag iemand naar de bibliotheek komen? Ze wilde zich net van het raam afwenden toen haar oog werd getrokken door een beweging. Om de hoek van Church Street en de Ebsbury Road verscheen een donkere gestalte. Een vrouw in een zwarte mantel met een kap kwam met regelmatige pas aanlopen, kennelijk onverstoord door de regen. Het was een grote kap die haar gezicht aan het zicht ontnam. Ze had haar gehandschoende handen keurig gevouwen ter hoogte van haar middel. En ze had een pakje onder haar arm gestopt. Wie was het? Rachel keek de vrouw na toen ze Ivy Cottage voorbij was en uit het zicht verdween. Ze liet het gordijn vallen en wilde door de gang naar de bibliotheek lopen. Ze kon vast nog wel een beetje afstoffen en inrichten. En anders zou ze meneer Bazou vragen het vuur aan te leggen. Dan kroop ze in de lekkerste stoel weg om te lezen in trots en vooroordeel. Toen ze door de salon naar de bibliotheek liep, hoorde ze een plofje. Had er iemand aan de zijdeur geklopt? Ze had er niet aan gedacht om af te sluiten. Ze liep door de kamer naar de deur, maar er stond niemand te wachten. Door de glazen panelen zag ze nog net de in het zwart gehulde vrouw om de hoek van het huis verdwijnen. Rachel ving een glimp op van een kanten kapje over donkerblonde krullen en een lange neus. Had ze naar de bibliotheek willen komen? Rachel opende de deur om de vrouw na te roepen en naar binnen te vragen, maar toen zag ze een in bruin waspapier gewikkeld pakje op de keien liggen. Verrast en onrustig pakte Rachel het op en nam het mee naar binnen. En wat was dat voor pakje? Ja, dat vertel ik de volgende week. Dus ga maar lekker aan het bedenken wat het kan zijn. Ik weet het lekker wel, maar ik vertel het lekker niet. Tot de volgende keer. Dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 16 13 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Dorcas, de mooiste kringloopwinkel van het eiland. Wil jij helpen ons succes uit te breiden? Word vrijwilliger in ons gezellige team. Bepaal je eigen werktijden, geen vaste schema's. Er is veel mogelijk. Bepaal wat je wilt doen in onze winkel. Kleding, styling, mannendingen, huishoudelijke artikelen, boeken of liever van alles wat? Zeg het maar, jij bepaalt het allemaal zelf. Kom eens langs aan de Abbewaal 5. Voor een praatje, een kop koffie of het informatiepakket. Dorcas Texel. Niet alleen een mooie winkel, maar ook de gezelligste werkplek op het eiland.
Stop de verspreiding van het coronavirus. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotexel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel.